Soms ben ik op mijn fiets aan het rijden en ben ik heel diep aan het nadenken, gelijk eergisteren nog. En dan ben ik tegen een paal van de bus gereden. Gelukkig niet de ramp.
Alaska. Radioverhalen. Annick Lesage. Bruno, Sam en meneer David zijn buitengewoon slim. Geniaal of hoogbegaafd, wordt zelfs gezegd. Ze houden zich met dingen bezig die voor een gemiddeld IQ moeilijk te volgen zijn. Maar valt daar ook mee te leven? Zo ziet Sam de hele dag door patronen en codes in fysica-oefeningen. Verdrinkt meneer David in een zee van passieve zinnen en rijdt Bruno tegen een buspaal omdat hij met zijn hoofd bij zijn hersenonderzoek zat. Gek of geniaal is een Alaska van Lore Kreeve.
Vroeg een keer een schoolmeisje naar mij waar dat ik woon en kon niet op de naam van mijn straat komen.
Dit is Bruno. Hij is mijn neef en een paar jaar ouder dan ik.
Dat weet ik nog.
Het allereerste woordje dat hij als peuter ooit uitsprak was Ovo Maltine.
Oh ja, we waren gewoon aan het babbelen en ze vroeg, ja, waar woonde hij? Woonde hij dicht bij mij in de buurt? Ik zeg, ja, ik woon in de... Oh shit, hoe noem mijn straat nu weer? Ja, en sindsdien zat niet zoveel tijd. Ik heb ze niet meer gezien sindsdien.
Ik heb totaal geen controle over mijn gedachten. Ze waaien de hele tijd weg. Allee, je bent bezig met iets en plots zie je een idee en je wilt dat dan bezig zijn met dat idee en... Dan laat je alles waar je mee bezig bent gewoon links liggen en houd je daarmee bezig. En dan raak je nogal rap een draad kwijt.
En dit is Sam. Op zijn zesde kende hij elke dinosaurus bij naam. Een jaar geleden kruiste hij toevallig mijn pad.
Ja.
Toevallig.
Ik weet niet, ja, kan het moeilijk verwoorden eigenlijk.
Einstein moet naar het schijnt aan het viool spelen geweest zijn of aan de piano gezeten hebben... toen hij een bepaald idee kreeg.
En tenslotte is er meneer David. Meneer David. Hij was vroeger mijn leraar Duits. Ik geloof dat ik hem toen al moeilijk kon volgen. Ik had het kunnen weten.
Wel, ik krijg sommige ideeën ook op het toilet.
Deze drie hebben iets gemeen met elkaar. Maar wat dat precies is, kan ik moeilijk zeggen. Ze zijn intelligent. Bijzonder intelligent zelfs. Maar wat mij fascineert is niet zozeer wat ze allemaal weten, maar wat ze denken. En hoe ze denken en waarom ze denken en waarom zoveel. Zouden ze niet liever af en toe gewoon hun hersenen stilleggen?
Vroeger lag mijn intelligentie vooral gewoon in wiskunde. Ik kon dat gewoon, like dat je schrijft. Dat ging allemaal vanzelf. Ik kan dat nog altijd tegen, ik weet niet goed. Maar ik vind dat zo kil, koud en vereenzamend eigenlijk. Dus... probeer het me daar ook niet zoveel mee bezig te doen.
Maar ik studeer het wel.
Maar ik studeer het inderdaad.
Sam is een student fysica. Maar hij had net zo goed iets anders kunnen studeren. Als kind bleek hij al gauw een buitenbeentje te zijn. Testen wezen uit dat hij een uitzonderlijk hoog IQ had.
Oei, hij had een IQ van 160. Ja, ventje, wat deed dat hier? En ja, dat dan ook bleek dat ik feiten totaal niet deed wat dat kon. En ze vroegen, ja, waarom doe je niet wat je kunt? En omdat ik zei altijd, ja, maar dat is niet wat ik wil. Dan zeiden ze, maar ja, wat wil je dan wel? En ja, dan wist ik het niet.
Ik doctoreer in signaalanalyse, medische signaalanalyse. En ik analyseer EEG-signalen. Dat zijn signalen afkomstig van de werking van de hersenen. Dus hoe kan je die eigenlijk opvangen? Dus wacht. ik ga nog een keer opnieuw beginnen.
Bruno studeerde gelijktijdig burgerlijk ingenieur en licentiaat wiskunde. Op dit moment doctoreert hij en werkt hij als hersenonderzoeker in de psychiatrische afdeling van het UZ en het Gislain Instituut in Gent.
In de psychiatrie, als er mensen zijn die voor bepaalde aandoeningen in aanmerking komen en we weten niet echt goed of dat het aandoening A is of aandoening B, dus ziekte A of ziekte B, dan kan men... EEG afnemen, dus die elektrische signalen opmeten. En daaruit kan men via eenvoudige kleine experimentjes zeggen, oké, het is deze afwijking of die andere afwijking, aandoening of ziekte. Ja, ik gebruik die drie woorden nu door elkaar. Nu, mijn taak is om gecompliceerde computerprogramma's ervoor te maken. Die gaan dus zoeken welke informatie dat je allemaal uit die IEG-signalen kunt halen. Dus we vermoeden dat er ook heel veel meer informatie in verborgen zit dan dat er nu uitgehaald wordt.
In mijn woonkamer staan hier dus 8 zo van die fruitkisten. En in elke kist zitten dus een 30 à 40 kranten per dag.
Meneer David is een germanist in hart en nieren en een gediplomeerd filosoof. Na vele jaren lesgeven op de middelbare school heeft hij besloten er ook nog een doctoraat bij te halen.
Ik maak een studie van het gebruik van passieve zinnen in de kranten van 3 talen. Dus in Nederlandse, Engelse en Duitse kranten. En ik probeer uit te vissen waarom men passieve zinnen gebruikt. Ik ben begonnen met het aankopen van alle Duitse, Engelse en Nederlandstalige kranten die ik kon kopen.
Vervolgens heeft hij al die kranten gelezen, herlezen en er alle passiefconstructies in aangeduid. En toen dat titanenwerk achter de rug was, heeft hij ze nog eens allemaal één voor één geïnventariseerd.
Dus had ik een overzicht hoe je dat kunt gebruiken. En heb ik een databank van 50.000 zinnen ongeveer. Dat is gigantisch veel. Als je dat op steekkaartjes zet, natuurlijk met de computer zie je dat niet, maar dus dan krijg je meters en meters steekkaart. En daarop laat ik nu ideetjes los op basis van een theorietje.
We gaan nu EEG van u afnemen.
Ja, en dat kan geen kwaad, hè?
Nee, dat doet absoluut geen pijn. Je moet geen schrik hebben.
Ah, ja, oké.
Ik ben hier nu in de psychiatrische afdeling en zo dadelijk gaat Bruno een van zijn zelfgemaakte computerprogrammatjes op mij uittesten. Ik hoop maar dat ik hier straks gewoon terug naar buiten wandel.
Zo. En dan doen we een klein experimentje. Ik ga u hier een stick geven. Zo, je houdt dat vast in uw ene hand. Je hebt hier 2 knoppen op.
Ja.
Je moet maar op 1 knop duwen. En elke keer als je een blauw scherm ziet,
druk
je op de knop. Oké, en nu zie je hier zo van die merkwaardige pieken.
Ja.
En hersenen die gezond functioneren hebben zo'n piek. Wanneer die hersendelen beschadigd zijn, zien we die piek veel kleiner of zelfs helemaal niet. Dus als ik uw EEG zo bekijk, dan zie ik dat je eigenlijk perfect normaal zit. Maar ik zie ook wel dat je, volgens mij, zie ik hier ook, dat is typisch een EEG voor heel nieuwsgierige personen die nogal indiscrete vragen stellen.
Ah ja, oké. Ga je dat dan niet terug van mijn hoofd doen?
Ja,
oké, fantastisch.
Ja, ik weet niet of het dat was, maar ik heb dus in de fase dat ik dagelijks de krant moest lezen, had ik dus wel last op mijn ademhaling. En mijn dokter zei dat het misschien een allergische reactie was. En ik heb dus die kranten dan meestal met plasticfolie bedekt en zo. En zoveel mogelijk zo proberen te werken. En toen was het inderdaad beter.
Hoeveel uur per dag ben je daarmee bezig?
Gewoon 8 uur per dag. Maar het punt is, als je dan naar huis gaat en je doet de afwas, zit je nog altijd aan het nadenken van, ja, hoe komt dat dat die vergelijking niet goed uitkomt? Of hoe komt dat mijn programmaatje daar de mist in gaat of zo?
En hoe lang blijft dat dan in je hoofd zitten ongeveer?
Wel, eigenlijk zit dat altijd wel ergens in mijn hoofd, denk ik. Hopelijk is het niet altijd dominant aanwezig, want dat zou een probleem betekenen voor mijn sociale omgang. Maar laat ons zeggen dat ik nog geen alarmerende sociale signalen opgevangen heb.
Ja, oké.
Behalve dit interview misschien.
Heeft mij een letterreeks van 9 cijfers, een bankkaart of zo, en kan daarmee spelen, versta je? Maar allemaal onzinnige dingen, het zijn luchtkastelen, het is op niets gebaseerd, maar allemaal wiskundige dingen erop toepassen. En kijken wat dat uitkomt en er iets achter zoeken en zo van die dingen. Ook voor dat een fysica oefening maakt, en dan denk je, ah, ik heb een idee. En dan is het hele weg, en dan kun je dat idee niet meer loslaten. Maar het is zever, maar je kunt het niet loslaten. En zeg je, wauw, dat moet lukken op die manier, dat moet lukken. Maar ja, dan lukt het niet. En ja. Dan wil je het niet opgeven, dan verspil je daar 3 uur aan of zo. Dat is dom, hè, maar je kunt het niet laten.
Jan slaat Piet. Piet wordt geslagen. Jan werd gevolgd. Piet wordt geslagen. Hij werd geschaduwd. Iemand heeft hem geschaduwd. Jan werd gevolgd door iemand anders en dan kwam Piet. Dus Jan werd geslagen door Piet. Nee, het was omgekeerd. Piet werd geslagen door Jan. Dus
ik vroeg meneer David om zijn theorietje een beetje specifieker uit te leggen. Wat er gebeurde was dat ik naar een 45 minuten lang durende uitleg geluisterd heb, waarna ik niet veel wijzer was dan het feit dat Jan Piet slaat of Piet door Jan wordt geslagen en dat het laatste een abstracte manier van uitdrukken is en dus contextgebonden. Meneer David was duidelijk te sterk voor mij.
Enzovoort enzovoort. En toen was de conclusie, Jan slaat Piet en Piet wordt door Jan geslagen. En dan blijkt dat inderdaad te kloppen. Dat is dan wel leuk. Dan heb je dus wel, ja, maar alleen maar dankzij het labeur, werk, dat je eigenlijk soms zelf inderdaad u zit af te vragen, wat ben ik hier nu aan het doen?
You say either and I say either. You say neither and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato and I like potato. You like tomato and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off off. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And no, if we ever part, then that might break my heart. So if you go for oysters and I go for oysters, I'll order oysters and counsel the oysters. For we know we need each other, so we better call the calling off all. Let's call the whole thing off.
Alaska. Radioverhalen.
Bruno, meneer David en Sam zijn 3 bijzonder intelligente mannen. Maar is hun intelligentie een last of een lust?
Mijn geest zit eigenlijk vrij chaotisch in elkaar. Totaal warhoofd. Maar ik kan niet iets rechtlijnig doen. Ik doe het altijd, bijvoorbeeld, ja, ik sla mijn boek open en je begint gewoon ergens en je kijkt en je snapt iets niet en je bladert een keer weer wat dat is. En dan doe je iets anders en ik weet niet, ik kan maar een half uur hetzelfde doen en dan moet ik iets anders doen. En op die manier lukt dat ook. Lijkt een puzzel, alles samenrapen. Ja.
Mijn verstrooidheid, hoe manifesteert zich dat? Soms ben ik op mijn fiets aan het rijden en ben ik heel diep aan het nadenken, gelijk eergisteren nog. En dan ben ik tegen een paal van de bus gereden. Gelukkig niet te rap.
Zijn u gevallen?
Ja, ik ben gevallen. En mijn bril is dan nog eigenlijk 5 meter ver gevlogen. Wat ook heel vervelend was, want zonder dat je bril aan hebt, naar je bril zoeken is een van de moeilijkste dingen die er zijn.
Mijn grote probleem is mijn papier, nee. Nou, dus ik schrijf het aan de telefoon, iets afgesproken, schrijf het op het eerste beste papiertje dat bij de hand ligt. Ja, de achterkant van het papiertje stond dan een stuk van mijn berekeningen op en zo. En ja, dat ging dan in de map en ja, dan was ik dat papiertje kwijt. En dan kun je dus 2-3 uren zoeken naar dat papiertje, bijvoorbeeld. Daar hebben we dus enorm veel problemen mee gehad. Nu is het hier geweldig opgeruimd. Hè. Ik heb dus een klassificatiesysteem met van die boxen. Hè? Ja. En dus daar zit nu alles min of meer in. Dus Vroeger lag hier heel de woonkamer bezaaid met papieren. Dus toen had je gangetjes waar je door kon stappen. En ondertussen heb ik een register gemaakt. Daar is dus een maand overheen gegaan. Een register met verwijzingen en dan gewoon een nummering van alle theoretische boeken die ik gebruikt heb. En dus ja, zo creëer je orde in de chaos, maar je moet door de fase van de chaos heen. Hè.
Ik was eigenlijk zo geen goede student. Ik weet niet hoe dat komt. Mijn taalvaardigheden waren extreem zwak, dus ik moest voor Engels en Frans en Nederlands eigenlijk meestal afkijken om mijn 50% te halen. Wat dan ook oogluikend werd toegestemd door de meeste leerkrachten. Bij wiskunde had ik gewoon goede punten. Ik wist altijd dat ik dat kon. De reden dat ik dat wist dat ik dat kon, dat is omdat ik vond dat wiskunde niet goed gegeven werd in het middelbaar en fysica ook niet. En ik was nogal eigenzinnig en ik dreef mijn visie altijd door tijdens de overhoringen, wat niet echt altijd geapprecieerd werd. Maar ik vind het een beetje jammer dat ik dat zo op de radio moet zeggen, want dat is geen excuus om voor je slechte punten. Er gaat zo een mythe de ronde dat Einstein ook slechte punten had en alle mensen die dan met een slecht rapport thuiskomen. Ja, dan is een van de suggesties die veel gemaakt wordt naar de ouders toe gaan. Ja, Einstein had ook slechte punten, het is eigenlijk een heel goed teken. Dus oké, ik geef toe, ik had niet zoveel punten voor de wiskunde, maar ik kan niemand aanraden om het op dezelfde manier als mij te doen.
In de middelbare school die ik bezocht, heb ik mij heel goed gevoeld, maar ik heb niet de indruk gehad dat ik daar veel moest werken.
Maar het is wel zo dat ik vroeger ook naar de kinderpsycholoog moest en zo. Omdat ik in klas onhandelbaar was. Ik verveelde mij steen dood en ja, deed dus heel een tijd domme ding. Zodanig dat de leerkrachten ook geen weg mee wisten met mij en dan stuurden ze mij naar de kinderpsycholoog.
En wat voor domme dingen dan?
Ja, gewoon de hele tijd proberen de belachelijken af te hangen. En als A goed is, B zijn. Maar niet C, maar B. En wat is B? Min A. Versta je? Altijd omgekeerde zijn van wat dat waar is, om te laten blijken dat je het wel weet, maar dat je niet mee wilt doen. Omgekeerd te dragen.
Een meisje dat meegaat in dat rationeel denken, op dat moment heb ik wel een soort macht over het meisje. Dus dan kan ik van alles doen en dat dan rationeel gaan uitleggen. En vaak aanvaarden de meisjes dat dan als antwoord. En dat is zo een soort subtiel spel dat je kunt. Je kunt dan het gedrag van de meisjes analyseren, dan worden ze kwaad. Maar na een tijdje gaan ze het dan net liever hebben als je een correcte analyse van het gedrag van het meisje maakt. Dus dat is wel leuk.
Ik ben heel slecht in relaties, ik wil eerlijk zijn. Ik weet niet waarom, ik weet wel waarom, ik raak er heel rap op uit te kijken. Ik wil de hele tijd dat iets anders is, dat mij verbaast. Ik wil niet vastzetten ook. Ik wil altijd kunnen gewoon rondwaaien eigenlijk. En niet zo opstaan, toe op een koffie drinken en zo zeggen, ah, wat doe je dat, ja, dat. Allee, zo, heel de tijd hetzelfde eigenlijk.
Wil jij een stukje accordeon spelen?
Ja, natuurlijk. Ja, wat zou ik spelen? Iets rustig, iets actief?
Misschien alle twee?
Ja. Dat begint triestig en dat eindigt energiek.
En hoe heet het?
Sardas.
Wat?
Sardas.
Vaak ik ook, ja, zei ik dingen en kwam ik af met mijn problemen. En het enige dat mijn maten kon zeggen was, maar ja, je bent veel te slim. Je bent gewoon veel te slim. Maar dat is toch stom? Buiten van een IQ-test afnemen, gaan mensen ook niet merken dat ik weer slim ben. Vind, of ja, ze zeggen dat wel, maar ik merk dat niet van mezelf.
Je kunt het vergelijken met een tuinman. Een goede tuinman is niet tevreden omdat hij een goede tuinman is, maar een goede tuinman is zeer gelukkig met een goede tuin. Dus eigenlijk zit er iets averechts in intelligent zijn dat men niet begrijpt vanuit het perspectief van in een opleiding zitten. Maar hoe intelligenter men is, hoe meer men in zijn beroepsloopbaan belast zal worden. Dat betekent dat men ook veel van u zal vragen. Ja, ergens ben ik wel bang voor te grote verantwoordelijkheid die ik niet aan kan, want daar ga je dan ook aan kapot. En ja, ik ben wat een beetje een twijfelaar van nature, dus ja.
Wereld staat op een lachpetje. Je gedachten gaan kunnen stellen, ik kan dat niet, het is altijd stroming. Ik vind dat wel niet gezond voor je hoofd. Dat is zo'n fixatie, je weet al. En je ziet dat dan overal, like, als ik bijvoorbeeld aan het perron sta, tel ik altijd al de mensen. En ik tel de lichten, en ik tel, versta je? Mm-hmm. Als het mij gewoon al mee bezig doen. En dan blijft er weinig over voor genieten, hè. Genieten is volgens mij iets dat je ook bij moest stilstaan, hè. En ja, dat lukt mij niet zo goed, in feite. En dan raak je nogal rap een draad kwijt.
Moet je eigenlijk een eenzaad zijn om aan zoiets te beginnen?
Om aan wetenschappelijk onderzoek te doen? Ik denk het wel. Net zoals het stil moet zijn op het moment dat de muziek begint. Van Bach, het begin van de Holberg van Jaspers. Ja, ik vind dat een prachtig stuk.
Ik heb dan ook al ongeveer elke noemer van psychologische afwijking opgeplakt geweest, bijna, dat er maar bestaat. Ja, ik heb al 2 jaar moeten antipsychotica nemen, maar ik heb daarmee gestopt, omdat dat u helemaal lam legt. Je kunt niets meer doen, in feite. En, meestal, als ik heel veel stress heb, komt dat naar boven en kun je zo'n frats hebben, zo'n fase, dat je niet meer zo, allee, hoe zeg je dat, dat je eigenlijk niet meer goed weet of dat je wakker bent of slaapt, waardoor dat alles door elkaar begint te lopen en je verbeelding eigenlijk de overhand neemt. Het rare is, ondanks het feit dat je weet dat het niet klopt, neemt ze het zintuigelijk wel waar. En dat is echt saai, want ja, je zit daar dan mee.
Wat bedoel je, neem je het eigenlijk wel
waar? Je ziet het of hoort het. Bijvoorbeeld, ze liggen in bed en hoort naast die stem, die er niet zijn, maar hoort ze wel. En, hoe eerlijk zeggen, ik praat er ook niet graag over, want dat is zo. Hoe meer je dat vergeet, hoe minder je eraan peest, versta je, en hoe dat je eraan denkt. En dan heb je daar geen last van, hè. Feit, ja.
Ik heb serieus een periode gehad waarin ik mij waarin ik overspannen was. Dus ik heb dat door moeten maken. Dat is niet leuk. Ik bedoel, want dan zit je met die twijfel inderdaad van, kan ik mentaal nog gezond functioneren? En je kan zeggen, misschien is dat een risico dat ik genomen heb en ik ben mij daar in die zin wel wat van bewust. Want als ik mezelf onder heel grote mentale druk stel, dan loop ik dat risico. Dus inderdaad kun je zeggen, door dat te willen doen, ga je jezelf aan een risico blootstellen. En toen was ik echt bang dat ik niet goed meer normaal zou kunnen functioneren. Maar blijkbaar is dat dan toch allemaal ten goede gekeerd, want ik kan min of meer toch redelijk functioneren.
Ik denk dat emoties niet echt altijd betrouwbaar en nuttig zijn, omdat die soms gebruikt worden om te manipuleren. Eigenlijk ben ik er een beetje van overtuigd dat die een enige functie is om andere mensen te manipuleren.
En je bent ook een tijdje opgenomen in een instelling.
Ik wou daar natuurlijk niet naartoe gaan, maar ja, ik heb dat dan maar gedaan. En ik zat dus nou maar wakkel zijn, echt. Zotten. Gewoon van de kik toch. Uh-huh. En het is daar, je kan je wel verzekeren dat dat echt niet leuk is. Het is, hoe moet je dat zeggen, like of dat je de dood daar voelt, like in een kliniek. Weet je, daar rijd je dat ook, hé. Tijd doden. De enige remedie is tijd. Je moet de verslaving of hetgeen dat mis is in je hoofd, dat moet slijten. Afslijten. Erosie, je weet wel. En dat is nodig aan, dus wat doe je daar? Je verveel. En dat is een therapie, je verveel.
Ik heb gigantisch veel problemen op mijn werk, vooral wiskundeproblemen. En ik voel mij daar slecht door, maar ik heb dat eigenlijk gewild. Dus de conclusie is dan, eigenlijk wil ik mij slecht voelen. En dan moet ik dan zeggen van, ja, maar ik voel mij daar goed bij als ik veel allerlei problemen heb en moeilijke deadlines heb en stress heb. Ik voel mij daar goed bij. Maar ja, stress hebben en ja, ik wil dat zo. Dus ik denk, goed voelen en slecht voelen, dat dat een beetje een rare manier is om over te praten. Ik denk dat je eerder moet denken, ik wil dat of ik wil dat. Bij mij is de beste manier om slecht voelen te boven te komen, gewoon slapen.
En slaapt je veel?
Ja.
Het is een beetje een uitputtingswedstrijd, hè. Ja, om met de fiets te leren rijden, is er meestal uw ouders bij om u over de frustratie heen te helpen, maar uiteindelijk kun je dan toch met de fiets rijden. Je valt wel een aantal keer en zo. Met de auto rijden hetzelfde. Wel, het is een beetje hetzelfde, ik denk dezelfde oefening, maar dan zonder begeleider, min of meer.
Als je dan geniaal bent, ben je vaak met dingen bezig dat andere mensen gewoon niet snappen. Waardoor dat je weer in hetzelfde straatje terechtkomt of iemand die waanzinnig is. Maar het verschil ligt hem dan waarschijnlijk gewoon en dat er nog een draad in zit bij die mens die geniaal is, omdat die iets doet ermee. Terwijl dat bij de mens die waanzinnig is, zit er geen draad in. Die is een speelbal van zijn emoties en die uit dat dan op zotte manieren. Ik denk dat toch dat zo in elkaar zit. Natuurlijk is de stap van genialiteit naar waanzin waarschijnlijk niet zo groot, omdat je al heel afgezonderd bent, waarschijnlijk kan je geniaal zijn, er zijn er zo weinig. De leegte is nabij dan, waarschijnlijk. De eenzaamheid, omdat er zo weinig zijn.
Wel, het komt erop neer dat ik gewoon één referentiebeeld wil hebben, één beschrijving van de wereld waarin alles past. Dat is eigenlijk een soort een beetje de roeping van de wetenschapper. Maken dat er één beschrijving is waarbij dat je alles kunt verklaren en als je iets tegenkomt in je leven, dan weet je, dat komt daardoor en daardoor. En dan heb je zo'n gans spinnenweb waarin dat alles gerelateerd is en dat geeft je een gevoel van vertrouwen. Dan voelt je je op je gemak, omdat je de wereld begrijpt.
Ik heb geen gezin. Ik had liever wel een gezin gehad. Anderzijds, als je een gezin hebt, is de tijd vrijmaken voor wetenschappelijk onderzoek moeilijker. De keuze is er niet geweest. Ik wist dat ik geen gezin had op het moment dat ik eraan begon. Dus ik heb er niks voor opgegeven. Het is eerder andersom geweest. Ik vond wetenschappelijk onderzoek een goede optie, gezien ik zonder gezin en met een vrij comfortabel inkomen over vrije tijd beschikte. Maar vraag je mij, wat is het waardevolst? Toekoer, wat vind jij het waardevolst? Een gezin of wetenschappelijk onderzoek? Als de twee tegenover elkaar komen te staan, dan zeg ik een gezin.
De laatste jaren zijn niet zo gelukkig geweest om mee, moet ik zeggen. Terwijl ik vroeger wel heel gelukkig was. Maar op een gegeven moment wou ik het echt kotsenbeu dat ik alles kon. En wou ik het liever niet meer kunnen. En zocht ik mijn heil en andere dingen, maar... ja, uiteindelijk is het dat ik daar niets van gebaat, nee. Dus probeer ik het nu weer op de old-fashioned manier om weer mee te draaien in de maatschappij. Redelijk saai en redelijk gewoon, maar dat is daarvoor niet verkeerd. Hè.
Ah, nee.
Ik had altijd een degoe van gewoon, maar eigenlijk wou ik het gewoon zijn.